Broeders en zusters, bent u blij dat u een kind van God bent? Ja, wij danken de Heer dat wij kinderen van God zijn. En wij worden ook christenen genoemd. En christen betekent net als Christus zijn. In ons leven valt dat niet altijd mee om als de Heere Jezus te zijn. Het gaat vaak met vallen en opstaan. Maar we mogen in hem geloven dat hij alles volbracht heeft. En ik wil met u beginnen Hebreeën 12 te lezen. En dat is de basistekst voor vandaag. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ja, in vers 1 staat dat er zoveel getuigen van geloof zijn en dat wij met volharding de wedloop zullen lopen. Ons geloof wordt vergeleken met een wedloop, met een wedstrijd. Het is een dagelijkse strijd. Elke dag moeten wij een keuze maken, want de zonde kan ons zo makkelijk verstrikken. Vandaag wil ik naar twee geloofshelden kijken, die ondanks de zonde die om hen heen heerste, dat ze toch de Heere God bleven dienen. Die menigte van getuigen slaat op de geloofshelden van één hoofdstuk terug in Hebreeën 11. En de twee geloofshelden die we vandaag willen bekijken zijn Jozef en Henoch. In Hebreeën 11, vers 22, en we beginnen met Jozef. Daar staat, door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Aan Jozef, we kennen het levensverhaal van Jozef. Hij werd door God gebruikt en via hem werd het volk van Israël gered van de hongersnood. Jozef zou komen te sterven, maar hij geloofde dat het volk eens zou terugkeren naar het beloofde land. En hij eiste van zijn broers en van hun nakomelingen dat ze zijn gebeente naar Israël zouden vervoeren. En uiteindelijk hebben zij hem in Israël begraven. Maar het is het sterk geloof van Jozef dat God het volk van Israël weer terugbrengen zou in het beloofde land. Ja, Jozef, hij was de lieveling van zijn vader Jacob, tot ergernis van zijn broers. En hij kreeg een veelkleurig kleed van zijn vader. En later kreeg hij dromen over de toekomst. En zijn broers waren stinkend jaloers. En uiteindelijk grepen ze Jozef en verkochten hem als slaaf aan de handelaars. En aan hun vader Jacob hebben ze gelogen dat ze het kleed van Jozef hadden gevonden. Maar ze hadden zijn kleed hadden ze ondergedompeld in het bloed van een geitenbokje. En Jacob, vader Jacob, had veel verdriet. Zijn zonen wilden hem troosten, maar hij wilde niet getroost worden. En de broers moesten hun hele leven lang denken aan die grote leugen, wat ze hun vader hadden aangedaan en wat ze hun broertje Jozef hadden aangedaan. Ze wisten niet dat dit alles in het raadsplan van God was. Dat Jozef uiteindelijk in Egypte terecht zou komen als onderkoning. Ja, vanuit die positie kon hij het volk van Israël redden. Ja, Jozef had veel ellende meegemaakt en veel beproevingen. Allereerst was daar dus het verraad van zijn broers. Ze wilden hem eerst doden, maar gelukkig voor hem hebben ze hem niet gedood, maar verkochten ze hem als slaaf. En op de slavenmarkt in Egypte werd hij gekocht door Potifar, een hoveling van Farao. En dat kunnen wij lezen vanaf hoofdstuk 39. We zullen dit even lezen, hoe Jozef in het huis van Potifar terechtkwam, vanaf vers 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht had. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer, dat is Potifar, zag dat de Heere God met hem was en dat de Heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in de ogen van Potifar en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem over zijn huis en als hij alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om aan te zien, om te zien. Ja, Jozef die kwam in het huis van Potifar. En al gauw merkte Potifar dat Jozef een bijzondere man was. Dat God met hem was en in alles wat hij deed. En niet lang daarna gaf Potifar hem de volledige verantwoordelijkheid over zijn huis en over zijn landerijen, over zijn land, behalve over zijn brood en zijn vrouw. Waarom nou over zijn brood? De Egyptenaren waren als de dood dat ze vergiftigd zouden worden. Want zodat ze kwamen te sterven. De farao had ook voorproevers dat ze het eten van tevoren moesten proeven, zodat ze er zeker van waren dat er geen gif in zat. En Potifar wilde alle verantwoordelijkheid hebben over zijn eigen brood. Niemand mocht daar aankomen, zelfs Jozef niet. En Jozef werd het hoofd van zijn huis en zijn land. En God zegende het huis van Potifar en het land. De opbrengsten van het land waren groter dan voorheen onder de leiding van de intelligente Jozef. En hij had ook een oprechte verantwoordelijkheidsbesef. Jozef werd niet alleen gezegend door God, maar hij zag er goed uit. En hij was mooi en knap om te zien. Zullen we verder lezen. Vers 7. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in het huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Ja, Jozef, mooi van gestalte, knap om te zien, en alles wat hij deed werd gezegend door God. Dat bleef niet onopgemerkt bij de vrouw van Potifar. Jozef maakte haar hoofd helemaal dol en ze werd hopeloos verliefd op Jozef. En Potifar moest door zijn werk altijd in het paleis zijn. Vroeg van huis, laat thuiskomen. En als de farao ver weg moest, dan moest hij waarschijnlijk mee als hoofd van de lijfwacht. Dus de vrouw van Potifar, die voelde zich alleen. En die was ook altijd alleen. En ze verveelde zich enorm. Dus ze had alle tijd om Jozef te observeren wat hij deed. Maar in het bijzonder dat hij zo begerenswaardig was voor haar. En ze begon Jozef te verleiden. Slaap met mij. Maar Jozef trapte daar niet in. Jozef zei aan haar dat Potifar hem had aangesteld over alles. Hij mocht alles hebben, behalve zijn vrouw. Hij kon dit kwaad niet doen en niet zondigen tegen God. Ja, vers 10. En het gebeurde toen Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en om bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen hij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei, zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen en het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. En zij liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem met dezelfde woorden. Die Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak. Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat Potifar in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. De plaats van de gevangenen van de koning, waar van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Ja, de vrouw van Potifar, die gaf het niet op en probeerde Jozef elke dag, dag in, dag uit te verleiden om bij haar te liggen, om bij haar te slapen. Zij wilde seksuele gemeenschap met hem hebben. En elke keer weigerde Jozef dat. En op een gegeven moment waren ze alleen in huis. De vrouw van Potifar en Jozef. En Jozef deed daar gewoon zijn werk. En zij vroeg weer, slaap met mij. En zij trok aan het kleed. Maar Jozef die rukte zich los. En hij vluchtte weg. Hij liet zijn kleed achter en hij rende naar buiten. Ja, de vrouw van Potifar moest er beeldschoon uitgezien hebben. Meestal kreeg de farao de allermooiste vrouwen. Want een paar honderd jaar terug, toen Abraham in Egypte was, Sarah was ook een hele mooie vrouw. En werd de schoonheid van Sarah opgemerkt en werd gebracht bij farao. En farao wilde haar hebben alle hooggeplaatsten kregen de mooiste vrouwen. En Potifar was een van de hoogste officieren. Zij, hij moet wel een hele mooie vrouw hebben gehad. En de vrouw van Potifar verleidde Jozef opnieuw toen ze alleen was. Kom bij me liggen. En ik denk dat ze ook nog schaars gekleed was. Ja, menige man zou gevallen zijn voor de avances van die bloedmooie vrouw van Potifar. Maar Jozef vluchtte en hij rende naar buiten. Toen de vrouw van Potifar merkte dat Jozef haar had geweigerd en niet met haar wilde slapen, begon ze te schreeuwen en riep ze al die dienstknechten en beschuldigde Jozef dat hij haar had willen verkrachten. Ook toen Potifar thuis kwam, vertelde ze die grote leugen en ze had het bewijs in haar handen, het kleed van Jozef. Ja, Potifar, die werd woedend en hij greep Jozef en hij liet hem in de gevangenis gooien. Ja, voor de tweede keer had Jozef die nare ervaring. Hij was eigenlijk weer verraden, eerst door zijn broers en nu door de vrouw van Potifar. En hij probeerde alleen maar goede dingen te doen. Hij probeerde God te volgen. Maar toen werd hij in de gevangenis gegooid. Ja, beide keren bleef Jozef op God vertrouwen. Hij bleef staan in de waarheid. En eens zou de waarheid geopenbaard worden. Maar ook in de gevangenis werd Jozef gezegend door God. Daarna mocht hij dromen van Farao uitleggen. En Farao maakte hem de machtigste man na hem over heel het Egyptisch Rijk. Het volk van Israël werd van de hongersnood gered. Ja, daarna werd er niets meer vermeld over Potifar en zijn vrouw. Dat hoeft ook niet, dat is niet belangrijk. De vrouw van Potifar moest leven met die grote leugen. En Potifar moest leven met een overspelige vrouw. Maar hier gaat het om dat Jozef een kind van God bleef onder moeilijke omstandigheden. Hij werd tot het uiterste verleid, maar hij vluchtte weg van de zonde. Glansrijk doorstond hij de verleidingen van de boze. Jozef heeft zijn geloof in de eeuwige God niet verloren. En ook had hij de vreze des Heren bij zich om niet te zondigen. Dat was in het kort het leven van Jozef. De tweede geloofsheld zullen we vandaag bekijken. En dat is ook in Hebreeën 11, is in Henoch. In Hebreeën 11 vers 5 daar staat: door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Voordat Henoch weggenomen was, was daar getuigenis dat hij God behaagde. God had een welbehagen in Henoch. En dat kan alleen maar als je gelooft. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Als we tot hem komen, tot de troon van zijn genade, dan moeten we geloven dat hij er is. En dat hij ons hoort en verhoort. En dat hij ons beloont als wij hem zoeken. Ja, we zullen ook eerst even lezen onder welke omstandigheden en in welke situatie Henoch leefde. Dat was helemaal in het begin, in Genesis. In het allerbegin. Adam en Eva kregen twee zonen, Kain en Abel. Maar Kain had zijn broertje Abel gedood vanwege jaloezie, omdat God zijn offer niet aannam, maar die van Abel had hij wel aangenomen. En Kain had Abel gedood en hij ging weg van Adam en Eva. En hij ging zijn eigen weg. En dan wil ik met u lezen Genesis 4, vers 25 en 26. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw. En zij baarde een zoon. En zij gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mij een ander nageslacht gegeven in plaats van Abel. Kain heeft hem immers gedood. En Adam en Eva kregen dus opnieuw een zoon, Seth. En deze was een vervanger van Abel. En Seth kreeg ook een zoon. En vers 26, die is belangrijk. En ook bij Seth werd een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Vanaf Enos begon men de naam van de Heer aan te roepen. En in Romeinen 10, daar staat, want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal zalig worden. Zij die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Zij zullen gered worden. Dus er waren twee geslachtslijnen, twee stromen. De ene begon de naam van de Heer aan te roepen en de weg van de Heer te volgen. En de andere ging zijn eigen weg met alle gevolgen. Dat is dus de generatie van Kain en de generatie van Seth. En de generatie van Kain degenereerde. Die verloor zijn goede eigenschappen. Het ontaarde, het ontspoorde helemaal. Het werd van kwaad tot erger. En de generatie van Kain koos zijn eigen weg en verwijderde zich steeds van God. En de zonde in die generatie werd steeds erger en erger. En de betekenis van een aantal van die namen spreken voor zichzelf. Mehujael betekent de mens zelf is God. Dat is ook nu in deze dagen. Dat men zegt dat de mens zelf God is. Het humanisme. En Methusael betekent verdorven van God. Ver weg van God. Verdorven van God is zijn eigen wil doen. Zonder normen, onzedelijk, boos, boosaardig, door en door vals, goddeloos. Dat is de generatie van Kain. En de zevende generatie, zeven is het getal van compleetheid, dat is Lamech. En compleetheid meer in de negatieve zin. De zonde was ten top gestegen. Lamech betekent wilde man. Hij was verwilderd van God. Hij was ver weg van God. Wild in de zin van onbehouden, ontembaar, onbeschaamd. En hij nam twee vrouwen. Voor het eerst was er veel wijverij. Hij was er trots op dat hij een man en een jongen gedood had. De geslachtslijn van Kain was een stroom van onreinheid. Ja, de generatie die ervoor koos om Gods weg te volgen, werd door God gezegend. En de zevende generatie in de lijn van Seth was Henoch. Een stroom van reinheid en heiligheid. Er werd niet voor niets veel over de heiligheid van God gezongen in de voordienst. Zeven is het getal van compleetheid, van volmaaktheid. In Genesis 5, vers 22 en 24, daar staat, en Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah of Methusalem verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. 24, Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Ja, de naam Henoch spreekt ook boekdelen. De betekenis is de inzicht hebbende, de kenner, de ingewijde, toegewijd, gedisciplineerd, toegewijd. De wereld waarin Henoch leefde was hetzelfde als in deze dagen. Dat is die stroom van onreinheid. De wereld is nu vijandig, ver van God, goddeloos. Maar gelukkig is er een stroom van kinderen Gods die proberen om God te volgen, om rein en heilig te leven. Henoch werd 365 jaar oud en hij wandelde met God. Tot tweemaal toe werd er geschreven, hij wandelde met God. Dat was een wandel die aangenaam was in de ogen van God, dat hem behaagde. Een reine en heilige wandel kun je alleen samen met God doen. En Henoch had een innige, diepe en intieme relatie met God. En God gaf hem diepe inzichten in de tijd dat hij wandelde met God. Hij was toegewijd, hij was gedisciplineerd in het dienen van God. En hij was een voorbeeld voor velen. Hij is een voorbeeld voor ons. Hij staat altijd op zijn post, omdat hij geloofde in de eeuwige God. Zijn handel en wandel waren zo rein en zo heilig dat hij een volmaakte wandel had, dat God niets anders kon doen om hem weg te nemen. Want als je volmaakt bent, dan hoor je niet meer op deze aarde, maar dan mag je in de hemel zijn. Ik wil Hebreeën 12 nogmaals lezen, waar we in het begin begonnen zijn. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Jezus, de leidsman, hij is onze leider, hij is onze gids, hij is de voleinder van het geloof. Het heeft Henoch 365 jaar gekost om tot die volmaaktheid te komen. Geen andere mens heeft dat ooit kunnen doen. Later, toen God de Vader de wet gaf aan Mozes, zouden de mensen de volmaaktheid en de gerechtigheid kunnen bereiken. Maar niemand kon dat doen. Iedereen faalde, zelfs Mozes faalde. Maar gelukkig, meer dan Henoch is hier. Jezus is in ons midden. Hij heeft niet gefaald. Hij is onze leidsman. Wij hem kunnen we volgen in onze handel en wandel. Hij is de voleinder van het geloof. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft geen enkele zonde gedaan. Hij heeft rein en heilig gewandeld. En hij heeft de verzoening tussen God en de mens gedaan. Door zijn opstanding worden wij gerechtvaardigd gemaakt. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Wij kunnen de heiligheid en de reinheid van Henoch niet volbrengen en niet bereiken. We kunnen de wet ook niet volbrengen. Maar laten wij blikken op de Heere Jezus Christus. Hij heeft het voor ons gedaan. Wij zijn onwaardig, maar hij heeft ons waardig gemaakt. Dat wij vrijmoedig tot de troon van God mogen komen. Niet door onze verdiensten, maar alleen maar door zijn verdiensten. Niet door onze handel en wandel, maar door zijn handel en wandel. Ja, dit is de boodschap voor vandaag. Het is nu vakantietijd, laten we voorzichtig zijn. Wees op je hoede, wees als een Jozef. Hij pareerde elke verleiding. Wees als een Henoch, rein en heilig, gedisciplineerd, toegewijd. Meer dan dat, laten wij blikken op de Heere Jezus. Hij heeft alles volbracht. Laten wij zijn zoals onze Heere Jezus Christus. Laten we zijn een christen. Amen. De Heere zegene u.